Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De gemiddelde winstmarges van Belgische bedrijven blijven sinds 2015 altijd maar verder stijgen, ondanks de crisis. Uit een nieuwe studie van de Nationale Bank blijkt nu dat die stijging alleen te danken is aan de allergrootste bedrijven. Ten slotte bij Tesla. De kleinste elektrische auto's zijn heel wat goedkoper geworden daar. Maar hoe reageert de concurrentie? Barst er nu een prijzenoorlog los? En Rentokil, de grootste ongediertebestrijder ter wereld, gebruikt camera's met gezichtsherkenning tegen rattenplagen. Het is dinsdag 24 januari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De voorbije jaren leken de winstmarges van de Belgische bedrijven opvallend hoog te liggen. Met 44,1% was 2021 zelfs een recordjaar. En dat terwijl ondernemingen aangeven dat ze net aan concurrentiekracht verliezen, omdat de lonen bij ons sneller stijgen dan in onze buurlanden. Maar wat blijkt? Een nieuwe studie van de Nationale Bank plaatst de hoge winstmarges nu toch in meer perspectief. De resultaten van de allergrootste bedrijven, zoals AB InBev, geven een vertekend beeld. Alleen zij zien hun winstmarges zo sterk stijgen. Chris van Hamme, goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Journalist van de beleggerredactie hier bij de Tijd. Wat heeft de Nationale Bank precies onderzocht in haar studie?
De Nationale Bank die heeft ingezoomd op een opvallende vaststelling, namelijk dat de winstmarges van Belgische bedrijven de voorbije jaren gestegen zijn naar recordniveaus. En dat is opvallend omdat ons land daarmee afstand neemt van de buurlanden, maar ook omdat dat gebeurt in een woelig klimaat met de pandemie en de hoge inflatie. Mm-hmm. En die stijgende winstmarges die wijzen erop dat bedrijven gemakkelijk hun kosten kunnen doorrekenen in hogere verkoopprijzen. En mogelijk dat er ook een gebrek is aan concurrentie. En dat is een fenomeen dat wereldwijd op de agenda staat.
Goed nieuws, Chris, valt alvast. Zo lijkt dat voor bedrijven, maar ja, zo eenduidig is het niet. Hè? Niet voor alle Belgische bedrijven.
Nee. Ja, een eerste vaststelling is dat het verhaal van die hoge winstmarges erin is van de topbedrijven tegenover de rest. Mm-hmm. Volgens één definitie van de winstmarge zijn het de 1% bedrijven met de grootste loonmassa die hun winstmarge hebben zien stijgen sinds 2015 en met een versnelling vooral vanaf 2018. En daartegenover staan de andere 99%. Die hun marge slechts beperkt hebben zien toenemen. En het zijn dus die supersterbedrijven, zoals de Nationale Bank, die 1% noemt, die het gemiddelde naar boven trekken. En dan is er nog een tweede conclusie, en dat is als je naar het sectorniveau kijkt, en telkens het middelste bedrijf neemt per sector, dat de winstmarges in de meeste sectoren wel degelijk gedaald zijn tijdens de eerste 9 maanden van 2022. Wat dus betekent dat bedrijven hun kostenstijgingen, denk aan energie en lonen, niet volledig kunnen doorrekenen.
Hoe komt het dan, Chris, dat alleen de winstmarges van die allergrootste, die superstar bedrijven, stijgen?
Het frustrerende is dat de studie niet ingaat op de oorzaken, maar ja, die zijn ook helemaal niet zo eenvoudig te achterhalen. Maar de onderzoekers signaleren wel dat de marktmacht, dus eigenlijk het feit dat dominante bedrijven gemakkelijk de prijs kunnen zetten, dat die mogelijk wel een deel van het verhaal is. En ze verwijzen daarbij ook naar het feit dat de pandemie de kloof tussen de best presterende bedrijven en de rest vergroot heeft. En dat bijvoorbeeld grote bedrijven gemakkelijker kunnen omgaan met verstoorde aanvoerketens en ook met de nieuwe technologie die zijn intreden heeft gedaan.
Dankjewel, Chris.
Graag gedaan.
Wie meer wil weten over welke sectoren het beter doen dan anderen, check het artikel van Chris van Hamme in de krant of op tijd.be.
2.
Belangrijkste stuk grond dat Natuurpunt vorig jaar heeft gekocht, dat was domein De Kievit, een gigantische lap grond van 140 hectare in de Kempen met een adellijk randje. Dat zijn we hier bij de Tijd te weten gekomen. Natuurpunt heeft dat domein gekocht van de adellijke familie Dirks de Casterlee. Prijskaartje van de grond houdt de milieuvereniging geheim. Maar als je rekent dat natuurgebied per hectare gemiddeld 20.000 euro kost, moet de prijs rond de 7 miljoen euro liggen. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos is Natuurpunt de voorbije jaren een van de grootste grondkopers in Vlaanderen geworden. In 2021 ging het om zo'n 850 hectare natuur met een waarde van 26,4 miljoen euro. Allemaal opgekocht dus door Natuurpunt. Dat zien de boeren niet graag gebeuren. Natuurpunt koopt dan wel vooral slechte landbouwgrond. Toch doet het de vraag naar goede landbouwgrond en dus ook de prijs daarvan stijgen. Natuurpunt wil op domein de Kieviet een oude vijver herstellen, zodat er opnieuw vis gekweekt kan worden. 80% van de aankoop wordt betaald met subsidies uit de Blue Deal. Dat is het plan van de Vlaamse regering om waterschaarste en droogte aan te pakken. 3. Is er een prijzenoorlog op komst in de wereld van elektrische wagens? De kleinste modellen van Tesla zijn een week geleden heel wat goedkoper geworden. Voor het goedkoopste model 3 betaal je nu 45.000 euro in plaats van 53.000. Dat is 15% minder. En ook de prijs van de kleine SUV en de Model Y is gezakt. Het zijn geen saloncondities, want het geldt ook voor de rest van de wereld. De concurrenten van Tesla die beginnen stilaan al zenuwachtig te worden. Goedemorgen, Bas Kursjes.
Ja, goedemorgen, Bert.
Mobiliteitsspecialist hier bij de Tijd. Bas, van waar komt ja die opvallende prijsdaling bij Tesla?
Ja, dat is een beetje onduidelijk. Bij Tesla zelf zeggen ze van, kijk, wij kunnen nu wat goedkoper produceren. De chiptekorten lossen ze zich zo langzamerhand op elk continent waar we auto's verkopen. Hebben we een autofabriek staan, dus we hebben ook wat minder logistieke kosten. Dus we maken goedkopere auto's, dus kunnen we dat doorrekenen aan de consument. Analisten zijn daar iets minder van overtuigd. Die denken vooral dat inderdaad langzamerhand Tesla zijn fabriek inderdaad goed op orde heeft en dat ze heel veel auto's produceren. En dat ze tegelijkertijd ook heel veel concurrentie hebben van eigenlijk de bestaande automakers die ook steeds meer elektrische auto's gaan maken. En dat ze dus eigenlijk hun auto's niet zo snel meer verkocht krijgen. En om dat toch voor elkaar te krijgen dat daar een prijsverlaging voor nodig is.
Vraag- en aanbodmechanisme. Is dat, denk je, dat de korting in ons land een grote impact zal hebben, Bas? Want het blijft natuurlijk wel duur, hè, zo'n elektrische auto.
Elektrische auto's blijven natuurlijk nog wel duur. Zeker hè, als je dus niet kan profiteren van alle fiscale kunstregimes die voor elektrische auto's gelden als bedrijfswagen. Dus het gaat ook vooral voor de bedrijfswagenmarkt een belangrijke zijn. Kijk, meer dan 90% van de Tesla verkopen in ons land gaat als leasewagen, als bedrijfswagen. Ja, in ieder geval, ik heb een rondje gemaakt langs de grote leasingbedrijven. En daar zeggen ze, ja, het is nog een beetje vroeg om er wat zinnigs over te zeggen, maar het is wel een stevige move. En de vraag is een beetje van hoe lang Tesla deze kortingen gaat durft aan te houden.
Als Tesla de prijzen verlaagt, gaat de concurrentie dan volgen? Is er ja, een echte prijzenoorlog op komst?
Ja, dat is de grote vraag. In ieder geval, leasingmaatschappijen hebben op dit moment daar nog geen tekenen van gezien. Maar ja, de logische reactie zou wel zijn dat er op een gegeven moment reactie komt als Tesla heel veel klanten gaat wegsnoepen van de concurrentie. Je ziet dat in China, waar een merk als XPeng ondertussen als reactie op Tesla ook al de prijzen met een dikke 10% verlaagd heeft. In ons land is dat ook wat moeilijker, ook omdat het voor de conventionele autobouwers niet zo heel aantrekkelijk is. Hun orderboekjes zijn nog helemaal gevuld. Dus als die nieuwe order nu dan ook nog een keer tegen lagere prijzen gaan verkopen, dan verdienen ze helemaal niks. Dus zolang je niet kan reageren met extra productie, heeft het niet zoveel zin om je prijs te verlagen.
Bedankt voor je uitleg, Bas Kursjes.
Graag gedaan, Bert.
4. I'm just a computer program. I exist to provide information and help answer questions to the best of my ability.
Dat was ChatGPT, het populaire computerprogramma dat via artificiële intelligentie kan antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Gisteren heeft Microsoft bevestigd miljarden te zullen investeren in ChatGPT. Maar wat komen we vandaag nog meer te weten als Microsoft zijn kwartaalcijfers publiceert?
Voorkennis.
Microsoft was de voorbije dagen al talk of the town. Vrijdag heeft de softwarereus een grote ontslagronde aangekondigd. 10.000 jobs moeten verdwijnen. Net als veel andere techbedrijven kon Microsoft flink groeien tijdens corona, maar die groei vertraagt nu door de slechte economische vooruitzichten. De omzet van het softwarebedrijf zou het voorbije kwartaal maar 2% hoger liggen dan een jaar geleden. Een tegenvaller, maar wel een waar beleggers al langer rekening mee houden. Het aandeel is op een jaar tijd met bijna een vijfde gezakt. Sinds gisteren zijn investeerders wel al meer te weten gekomen over de plannen van Microsoft met OpenAI. Dat is het Californische bedrijf dat achter het populaire ChatGPT zit. Microsoft gaat daar $10 miljard in pompen. In ruil kan het bedrijf de AI-modellen gebruiken in consumenten- en bedrijfsproducten. OpenAI kan het geld en de cloud van Microsoft dan weer goed gebruiken om al die gigantische hoeveelheden gegevens te verwerken.
5.
Het is intussen een superspannende thriller geworden, de overnameperikelen rond de Belgische tankerrederij Euronav. De Noren van Frontline die wilden fuseren met de Belgen om zo de grootste olietankerrederij ter wereld te vormen. Maar dat was buiten de familie Saveris gerekend. Die is minderheidsaandeelhouder bij Euronav en wilde de rederij liever laten evolueren naar een meer gediversifieerd bedrijf dat bijvoorbeeld ook transport doet van groene waterstof. De Saverissen bouwden daarom hun aandeel in Euronav op tot een blokkeringsminderheid waarmee ze de fusie kunnen tegenhouden. Case closed, denk je dan. En de Noren trokken daarom de stekker uit die hele operatie. Maar dat is blijkbaar buiten John Fredriksen gerekend. Dat is de sterke man achter Frontline. Goedemorgen, Michael Sevilla van Ondernemerredactie.
Goedemorgen.
Een verhaal met al vele episodes, Michael. Maar wat doet die Fredriksen nu?
Wel, Fredriksen heeft, nadat hij de stekker uit de hele fusieoperatie heeft getrokken, koopt hij aandelen Euronav bij. En sinds een tweetal weken heeft hij ongeveer 10 miljoen stuks bijgekocht. En zijn belang is daardoor gestegen van minder dan 18% tot ongeveer 22,6% in Euronav. Officieel zegt hij dat hij dat als een financiële investering ziet. Maar hij wordt wel met de dag en met iedere aankoop van een aandeel meer en meer incontournable. En ja, de vraag is, zal hij het leven van de Saverissen zuur maken zoals zij zijn leven hebben zuur gemaakt?
Opvallende move in alle geval. Michael, ja, hoe gaat dit nu verder?
Binnen enkele weken is er een buitengewone algemene vergadering van Euronav. De Saverissen hebben dat gevraagd. Ze hebben als belangrijke aandeelhouder het recht om dat te vragen en om daar punten op de agenda te zetten. Nu, hoe zwaarder Fredriksen is, hoe meer hij kan ingaan tegen de wens van de Saverissen. En wat zijn hun voorstellen op die AV? Dat is bestuurders, heel de raad van bestuur eigenlijk, van Euronav vervangen en hun bestuurders laten benoemen. Nu, Fredriksen, hoe zwaarder hij is, kan dat proberen blokkeren.
Oké, wat betekent ja die hele overnamestrijd, zo kunnen we het toch wel noemen, nu voor Euronav, Michael? Kunnen die gewoon intussen ja, blijven functioneren?
Die blijven operationeel hun ding doen. Mm-hmm. En het zijn vooral grote strategische vraagstukken die, als ze op de raad van bestuur komen, dreigen geblokkeerd te zijn, eerder dan de operaties zelf. Dus het is een beetje afwachten wat ze begin februari, op 2 februari, op de dag van hun jaarresultaten zullen bekendmaken. En dan zien hoe dat de zaken evolueren op die buitengewone algemene vergadering, die wellicht eerder voor, denk de vroegste eind februari, maar wellicht eerder in maart zal plaats hebben.
We houden het verder in de gaten. Dankjewel, Michael.
6. Overhelps and Post is signing a new brand. Edgar and Cooper's a Belgium-based pet food company.
Een fragment uit de razend populaire Netflix-serie Emily in Paris. De hoofdrolspeelster heeft het over Edgar en Cooper, een producent van honden- en kattenvoer. En dat is een kortrijksbedrijf. Zo'n vermelding in een serie is natuurlijk een enorme boost voor de naamsbekendheid en de verkoop. En nog meer goed nieuws, want Edgar en Cooper heeft 20 miljoen euro opgehaald bij onder meer DLF Venture. Een investeringsfonds is dat van de AB InBev-familie de Mevius. Sinds de oprichting, 7 jaar geleden, is Edgar en Cooper fors gegroeid. Ze zijn al actief in 13 landen en hadden vorig jaar een omzet van 65 miljoen euro. Koen Bostoen is een van de 3 oprichters, samen met Jurgen de Grande en Louis Chalabi.
Edgar en Cooper is eigenlijk ontstaan door Edgar, mijn hond, en Cooper, de hond van mijn vennoot, Louis. En Edgar had problemen met traditionele voeding en Cooper was eigenlijk een zeer moeilijke eter. En dan zijn we eigenlijk gaan kijken, hoe kunnen we de markt verbeteren? We hebben dan eigenlijk vooral gefocust op kwaliteit en we werken eigenlijk met vers vlees, omdat dat ook wel de beste grondstof is voor korrels. En we vinden ook dat honden en katten zijn een deel van het gezin. En dus zij moeten eigenlijk ook alle voedingsstoffen op een natuurlijke manier en een gezonde manier krijgen.
Dat Edgar en Cooper 2 keer bij naam genoemd wordt in de Netflix-serie Emily in Paris, dat hadden de Kortrijkzanen niet verwacht.
We hadden dat totaal niet verwacht en we hadden daar ook niet voor betaald. Ja, ze hadden ons gecontacteerd eigenlijk daarover, maar dan zijn we eigenlijk niet tot een vergelijk gekomen. En dan hadden we eigenlijk niet gedacht dat ze Edgar en Cooper nog gingen vermelden. Wat is eigenlijk het effect? Is dat we toch wel heel vaak aangesproken worden door vrienden, leveranciers, consumenten. Het heeft eigenlijk voornamelijk een effect gehad op naamsbekendheid. We voelen dat ook wel in de distributie. Dus dat zijn eigenlijk allemaal leuke extra's dat we daarmee bereikt hebben.
En nu dus verder groeien.
7.
Als je een rat hoort, denk je misschien vooral aan lokdozen en vergif om ze te lijf te gaan. Maar Rentokil, de grootste ongediertebestrijder ter wereld, geeft het wapenarsenaal een update. Ze gaan ratten vangen via gezichtsherkenning en artificiële intelligentie. Het Britse Rentokil heeft samen met het telecombedrijf Vodafone een nieuwe technologie ontwikkeld. Camera's met gezichtsherkenning en artificiële intelligentie filmen ratten om hun gedrag in kaart te brengen, waar de dieren eten en slapen, langs waar ze binnenkomen en hoe ze zich bewegen in een gebouw. De camera's kunnen elke rat herkennen en bepalen welke dieren voor problemen zorgen. Dan kunnen ze gerichter bestreden worden. De technologie wordt nu al echt getest in kantoren en voedingsbedrijven. Rentokil ziet vooral een toekomst in landen als China, India en Indonesië, omdat er daar meer kans is op rattenplagen in steden waar de bevolking snel groeit. Toch altijd een kleine rilling als het over ratten gaat. Deze De Zeven zit erop. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.